Goedemorgen, mensen van het goede leven, zal ik maar zeggen. Mooi dat jullie hier weer zijn deze ochtend. Hartelijk welkom ook aan iedereen. Dan heb ik nog een paar kleine mededelingen ter aanvulling op het mededelingenblad. Zoals jullie in de agenda zien, is aanstaande donderdag onze gemeentejaarvergadering. En als het goed is, heeft iedereen nu een jaarverslag binnengekregen, zodat jullie daar nog op kunnen reageren, eventueel nog deze week. En alles goed voorbereiden natuurlijk. Zeer belangrijk. Vervolgens ga ik even naar de bloemengroet. Die wordt door zuster Boukje Oosting-Krol gebracht deze week. Dan is er nog in de agenda op punt 2, zouden we op 3 april een raadsvergadering hebben, maar dat is verschoven naar 1 april. Misschien dat jullie dat even weten. Vervolgens een kleine mededeling nog extra. En dat gaat over onze broeder Henk Kip. Die is gisteren over de kop gegaan. Zoals met zijn scootmobiel vertelde Silas, zijn zoon. Dus ik denk, ik meld het ook maar even zoals het ons wordt medegedeeld. Dat is aan Dieneke gisteren medegedeeld. Hij heeft daar een kleine lichte hersenschudding aan overgehouden. En heeft wat lichte verwondingen aan hoofd en enkel. We hopen dat dat spoedig herstelt. We wensen hem dan natuurlijk ook heel veel beterschap daarin. En vragen ook een vorm van voorbeden voor hem, zodat hij maar snel mag herstellen. Dat is eigenlijk het kort wat we mededelen willen. Natuurlijk eerst natuurlijk hartelijk welkom aan onze broeder Van der Mulder, die het een en ander heeft meegemaakt de afgelopen weken. En toch mooi is dat hij zo sterk is om vandaag bij ons voor te gaan. Heel veel succes gewenst in elk geval. En onze vaste waarde Henk Tent achter het orgel, waar we weer prettig naar kunnen luisteren. Ik wens jullie een fijne dienst met elkaar.
Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er bent. Fijn dat we met elkaar deze dienst mogen houden. De mededelingen die waren heel goed, dacht ik zo. En het is inderdaad zo dat ik een paar zware weken achter de rug heb. Maar niets hield mij om vanmorgen hierheen te gaan. Omdat ik mij hier altijd bijzonder thuis voel bij u. En daarom hopen we ook, en dat spreken we ook uit, dat we een hele goede dienst met elkaar zullen hebben. En wij beginnen deze dienst met het zingen van lied 62, Voorwaar, ik keer mij stil tot God. Het is een psalm en het is couplet 1, 3 en 4 wat we daarvan zingen.
Thank you.
deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand eens begon. Genade, barmhartigheid en vrede wordt u gegeven van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Wij gaan ons loflied zingen en dat is nummer 335. Heilig, heilig, heilig. Trouwe God in de hemel, u bent heilig, u bent driemaal heilig. We hebben het zo net gezongen. U bent zo heilig dat wij dat niet goed kunnen beseffen. Heren, wij denken soms daarover en we vragen ons af, hoe is dat precies, die heiligheid van u? Hier, maar we komen er niet uit. Hier, als wij straks bij u zijn, dan zullen we het inderdaad waarschijnlijk zien hoe het precies is. Hier, maar wij mogen op deze aarde zijn hier en we mogen u de heiligheid toezingen. Wij danken u dat wij dat mogen doen. Wij danken u dat wij vanmorgen hier mogen zijn om te luisteren naar uw woord. En wij vragen u of u dat wilt zegenen aan onze harten. Heren, dan moeten wij u ook belijden dat wij weer gezondigd hebben deze week in gedachten, woorden en daden. En dat elke keer als wij het goede wilden doen, het kwade ons bijlag. God, vergeef ons datgene wat wij verkeerd gedaan hebben. Wil geven dat we het beter mogen doen. Met uw hulp, met uw geest. Help ons daarbij om dat te doen. Wij bidden u voor de plaatsen waar uw woord verkondigd wordt. Zegen ook daar alles wat gebeurt. Op welke plaats en op welk gebied dan ook. Zegen uw woord en laat het niet leeg naar u weerkeren. Wilt u zijn hier met allen die hier vanmorgen niet zijn, om welke reden dan ook, geeft u hen ook een goede zondag en veel zegen op deze dag. Heren, zo mogen wij u alles in uw hand leggen. Wilt u ons gebed horen en verhoren? In de naam van Jezus Christus, ons Heiland en Heer. Wij gaan vanmorgen uit de Bijbel lezen. En het gedeelte wat wij gaan lezen is uit Markus 1. Markus 1, de versen 16 tot en met 20. Markus 1, de versen 16 tot en met 20. En we lezen daar als volgt. Toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer. Het waren vissers. Jezus zei tegen hen, kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. En meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Iets verderop zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten. En direct riep hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeus met de dagloners achter in de boot en ze volgden hem. Tot zover de lezing uit Gods woord. God zegende de verkondiging van zijn woord. We gaan nog één lied zingen voordat we het woord gaan overdenken. En dat lied is 261 en daar zingen we van de coupletten 1 en 3. Jezus die langs het water liep. Ik weet niet of u erop gerekend had, maar ik heb hier dus geen collecte neergezet. Ik zag een aantal mensen al driftig met de portemonnee in de hand. Nou, nu mag u even dan bewaren tot het slot. Goed. Vandaag leven we in de 40 dagen tijd. En u weet ongetwijfeld dat dat een tijd van inkeer is. Voor sommige christenen ook een periode van vasten. Je onthouden van bepaalde dingen die je anders wel zou eten of drinken. Maar in algemeen is de 40 dagen tijd de voorbereiding op de stille week. Die met Palmzondag begint en op eerste paasdag eindigt. En eigenlijk zou er dus vandaag ook een preek moeten komen over dat onderwerp. Maar gelukkig zijn wij baptist en we trekken ons niet altijd wat aan van regels of reglementen of wat iets meer zij. Wij gaan onze eigen koers, wel vanuit de Bijbel natuurlijk. En vandaag gaan we dan ook helemaal niet naar die 40 dagen tijd, maar we gaan terug naar het begin dat Jezus zijn loopbaan op aarde begon. Marcus die vertelt ons niets over Jezus' ontstaangeschiedenis of over zijn afkomst of jeugd. Het enige wat hij bij de introductie van Jezus zegt, dat is Jezus van Nazareth van Galilea. Jezus van Nazareth van Galilea. En zo stond hij dus bij de mensen bekend. En u weet wel, Nazareth, dat was een klein onooglijk provinciestadje, helemaal in de noordelijke provincie. Een uithoek in het land van Israël. En op het moment dat hij begint, hebben we net Johannes de Doper achter de rug. U weet wel, die man die bij de Jordaan doopte. En ook Jezus is daar gedoopt. Maar nu is er iets bijzonders aan dat hele ritueel van die doop. Marcus die zegt in hoofdstuk 1 vers 5... alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Nou, dat is duidelijk. Je beleidt je zonde en je wordt gedoopt. Dat is een logische volgorde. Maar in vers 9 lezen we: in die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Punt uit. Niets van het beleiden van de zonde. En dat is natuurlijk heel logisch, want Jezus was nu eenmaal zonder zonde. Hij had geen zonden en kon ze dus ook niet beleiden. Maar hij identificeert zich wel met de zonden van zijn hele volk en daarom laat hij zich ook dopen. En dan begint Jezus zijn werk op aarde. Maar op dat moment is hij nog helemaal alleen. En het was in die tijd gewoonte dat als je een leraar was in Israël en ook daarbuiten, dan zocht je eerst een aantal leerlingen. Mensen die met je meetrokken, die jouw boodschap hoorden en onthielden, want het was allemaal mondeling, en die uiteindelijk ook de boodschap weer konden doorgeven. Dat was heel normaal in die tijd. Elke leraar zocht zijn eigen leerlingen. En hij pikte ze natuurlijk eruit. Hij zocht ze wel uit, hij nam niet iedereen, maar hij had meestal wel bepaalde mensen op de korrel om die te vragen. En we hebben zo net gelezen hoe die leerlingen geroepen werden. Vier eenvoudige mannen die bij de rivier aan het werk waren. Kom, volg mij, stond er. En eigenlijk heb ik een beetje moeite met die vertaling. Kom, volg mij. Want weet u, het doet een beetje inbreuk aan de inhoud. Want wat betekent het woordje volgen eigenlijk? Stel je voor, ik volg hem na. Dan kan dat heel goed zijn dat er een afstand tussen Jezus en de gelovige is. Als je zegt, ik volg hem, dan kan het best zijn dat hij 20 meter voor je uitloopt. En jij 20 meter erachter. Het kan ook betekenen dat als je hem volgt, dat je ook wel eens een zijwegje inslaat. Naar links of naar rechts. En dat je uiteindelijk weer toch bij de heiland uitkomt. Daarom is dat woordje volgen niet helemaal goed. Beter is het woord dat in de oudere vertalingen voorkomt. Kom achter mij aan. Of in het andere geval, ga met mij mee. Die beide woorden, volg mij na, kom achter mij of ga met mij mee, die suggereren toch een beetje een kleinere afstand tussen de leerling en Jezus. En die afstand moet zo klein mogelijk zijn, want anders dan kunnen ze niet horen wat Jezus hun wil leren tijdens zijn rondgang op aarde. Bovendien kunnen ze dan niet later, als Jezus er niet meer is, vertellen aan de mensen wat Jezus allemaal gedaan heeft in zijn leven voor ons allemaal. Wat gebeurt daar nu aan het meer eigenlijk precies? En we willen daar verder over nadenken. En ondanks de verschillen in de betekenis van het woord, gebruiken we op dit moment toch eventjes het woordje volg. Volg mij. En nu gaan we het zo doen dat we van die woorden, dat woordje volg, de letters helemaal apart nemen. Namelijk de V, de O, de L en de G. Samen zijn ze dan weer het woordje volg. Maar als je die letters apart neemt, dan kom je een heleboel dingen tegen die daarmee te maken hebben. En die voor hen belangrijk waren, maar die ook voor ons van enorm belang zijn. Eerst dus de V. De V van volg. Maar ook de V van vissers. Gewone, hardwerkende mensen die afhankelijk waren van wat de natuur hen gaf. Natuurlijk, ze kenden hun vak, ze beheersten het tot en met. Ze wisten alles over het water, ze wisten alles over de stromingen, over de diepten en ondiepten. Ze wisten precies waar de vis zat en meestal dan was dat ook wel goed. En als je bedenkt dat ze helemaal niet die moderne apparatuur hebben die onze vissersboten hebben, dan kun je toch wel stellen dat dat een hele prestatie is. Dat betekent dat je dus wel het talent hebt om datgene te doen wat je moet doen. En dat talent, dat was maar goed ook, want hun gezinnen waren afhankelijk van hun visvangst. Daar leefden ze van. De vis die ze binnenhaalden betekende brood op de plank voor vrouw en kinderen. En wanneer Jezus dan tegen ze zegt, volg mij, weet u wat er dan gebeurt? Ze laten alles liggen. Ze gooien alles neer en ze lopen achter Jezus aan. Hebt u zich wel eens afgevraagd als je deze tekst leest, hoe die familie dat opgenomen moet hebben? Ik kan me voorstellen dat ze best een beetje chagrijnig waren over die mannen die zo nodig Jezus moesten volgen. Want wie geeft ons nu te eten? Er was geen bijstand, er was geen financiële hulp. Ze werden aan hun lot overgelaten. Wat moet je daar nu mee? Ik heb me afgevraagd hoe het afgelopen is met die gezinnen. Er wordt niets over verteld in de Bijbel. Er wordt helemaal niet gezegd hoe ze aan hun leeftocht kwamen. Er wordt wel gesuggereerd dat een paar gezinnen het financieel toch wel redelijk goed hadden en het dus wel een tijdje konden uitzingen. Maar voor de rest wordt daar in de Bijbel niets over gezegd. En Jezus zegt, volg mij. En hij zegt er nog wat achteraan. Ik zal u vissers van mensen maken. Deze eenvoudige mensen, die vier die Jezus geroepen heeft, zijn voorbestemd om hele grote dingen te doen. Dingen die zelfs de wereldgeschiedenis zullen halen. En Jezus is hun leermeester. Hij roept ze. En dadelijk, zo staat er, leggen zij alles neer en volgen hem op zijn weg. Simon en Andreas zijn de eerste discipelen van Jezus. En daarna volgen Jacobus en Johannes. En Jacobus wordt aangeduid als de zoon van Zebedeus, we hebben dat net al gelezen. En daarin wordt hij onderscheiden van de andere Jacobus, de zoon van Jozef en Maria en de broer van Jezus zelf. Zo worden deze vier eenvoudige mannen, deze eenvoudige vier vissers, de leerlingen van Jezus. Terstond staat er. Terstond betekent dadelijk, nu, op dit moment. Niet, ik heb nu even geen tijd, kom maar over een poosje even terug. Niet van wat we elders in het evangelie lezen. Ik heb een akker gekocht en die moet ik vandaag ploegen, dus kom morgen maar even weer. Nee, terstond, nu, op dit moment. Leg alles neer wat je doet en volg mij. Wat zouden wij doen als dat tegen u gezegd werd? Volg mij. Laat alles liggen. Ja? Zet de wasmachine uit. En volg mij. Zou u dat dan doen? Zonder aarzelen en zonder bezwaren. Vissers van mensen. Dat betekent dat ze hun talenten op een andere manier gaan inzetten. Ze zijn nu geroepen om anderen de blijde boodschap te gaan brengen. En God zal hen zelf de talenten geven als ze daar hem om vragen. En dan kunnen ze tot zegen zijn voor alle mensen om hen heen. De volgende letter, dat is de O. En dat is de O van onderweg. Want we lezen vele malen dat Jezus met zijn discipelen onderweg is door het land Israël. Hij trekt door het land om uiteindelijk in Jeruzalem uit te komen. En daarna, na het Pinksterfeest, zijn de leerlingen voortdurend onderweg om het evangelie onder de mensen te verspreiden. Ze zijn in Israël, maar ze gaan ook daarbuiten. Klein-Azië, Griekenland, Rome. Ja, tot zelfs diep in India en Afrika zijn ze geweest. En na hen zijn er anderen gekomen die de blijde boodschap gebracht hebben. Vaak ging dat met gevaar voor eigen leven. Velen zijn gedood toen ze van Jezus vertelden, want de mensen wilden het niet horen. Want de boodschap van Jezus is niet in alle opzichten gemakkelijk. Zeker niet als het gaat om zelfverloochening. Neem uw kruis op en volg mij. En dat is een heel lastig gebod. Heel veel mensen weten daar niet goed raad mee. Wat bedoelt Jezus daarmee? En ook dat andere gebod, de minste moeten zijn, dat ligt niet in onze aard. Tenminste, ik heb er altijd heel veel moeite mee. Want ik ben gauw aangebrand als het daarop aankomt. En ik heb niet altijd zoveel geduld met mensen. En toch zegt Jezus, wees eens de minste. De minste zijn, dat wekt agressie op. En agressie geeft geweld. En toch, ondanks al die moeilijke geboden van Jezus, gaat de boodschap door in de hele wereld en door alle generaties heen. Diezelfde letter O kan behalve onderweg ook nog betekenen onbekend. En dat kun je zien als dat je het onbekende tegemoet gaat. Waar zal de Heer je brengen? Wat zal ik daar aantreffen? Kan ik de boodschap daar kwijt? En dat onbekende, dat geldt niet alleen voor de zendelingen die de wereld overtrekken. Het geldt ook voor u en mij in hele praktische situaties. Bijvoorbeeld als je als raadslid naar een nieuw gezin moet, wat in de plaats is komen wonen en die aansluiting zoeken bij jouw gemeente. Waarschijnlijk ken je ze niet en je weet ook helemaal niets van hun situatie af. En ik heb dat één keer meegemaakt en ik herinner me dag als de dag van gisteren. Ik moest bij een gezin op bezoek wat net in de gemeente was gekomen. En op de morgen dat ik daar naartoe belde een ander raadslid mij op en zei: Wander, weet je wel naar wie jij vanavond toe moet? En ik zei nee. Ik zeg, ik weet alleen de naam van degene en voor de rest niet. En toen zei hij, nou, hou je maar vast. Het is je oude liefje van 10 jaar geleden. Die ooit de verkering heeft uitgemaakt tot mijn grote verdriet. En ze was ondertussen getrouwd. Ze had een paar kinderen. En dan ga je met knikkende knieën op bezoek. En dan kan dat onbekende kan verschrikkelijk belastend voor je zijn. Dat kan je zodanig beïnvloeden dat je niet eens meer weet wat je moet zeggen. Gelukkig is dat allemaal goed afgelopen en we zijn tot op de dag van vandaag nog steeds bevriend met de mevrouw in ieder geval. Maar het onbekende tegemoet kan het zeer benauwend ervaren worden. En toch is een van de consequenties van dat volg mij dat je het onbekende tegemoet gaat. En dan komt de letter L. Misschien hebt u al eens gedacht van, hé, wat zou dat kunnen zijn? Heeft iemand enig idee wat je voor die L zou kunnen doen?
Liefde.
Liefde, ja, inderdaad. Dat zou ook een hele mooie aanvulling zijn op de letter L. Maar ik wil een andere kant uit. En dat wil ik eigenlijk. En ik zie dat u zo aandachtig luistert. De L staat voor luisteren. En soms is luisteren nog veel belangrijker dan spreken. In de eerste plaats moeten we luisteren naar God. In de stilte zijn aanwezigheid zoeken en hem vragen om wat hij tot ons te zeggen heeft. Welke woorden hij tot ons spreken wil. Waar hij wil dat wij zullen gaan. In de stilte zoek ik uw aangezicht, o Heer. Spreek tot mijn hart vandaag. Het is noodzakelijk dat wij de tijd nemen om in stilte naar hem te luisteren. Om ons heen zijn zoveel geluiden, zoveel prikkels. We worden enorm overprikkeld. Mensen zijn niet meer gewend aan stilte. Het voelt voor heel veel mensen heel erg ongemakkelijk om niets meer te horen. Dat brengt onrust in de mensen teweeg. De stilte die eigenlijk rust zou moeten geven, die wekt dan het tegenovergestelde op. Ongeduld en boosheid. Toen ik de sprekersroute volgde op het seminarium in Amsterdam, toen hebben wij in een van de eerste lessen de Lectio Divina gedaan. En dat klinkt heel moeilijk. En het is nog moeilijker dan het klinkt. De bedoeling was dat je een Bijbelgedeelte uitzocht voor jezelf. En dat je dat dan in doodse stilte ging lezen. En je moest dan nadenken over één woord uit die schriftlezing, wat je zelf dan mocht kiezen. En we waren met een man of 15. En wij waren heel druk aan het denken. En het was inderdaad doodstil. Dat wil zeggen, dat hoopten we. Maar nu was het zo dat het seminarium op het kruispunt van een paar drukke wegen in Amsterdam-West stond. De ene hoek stond het politiebureau, de andere hoek stond de Pinksterkerk. Achter ons stond een klooster en niet zo verder vandaan stond de moskee. En plotseling, terwijl het doodstil was, hoorden we die sirene van de politieauto die met heel veel lawaai ergens naartoe ging. En direct daarna hoorden we taxis klaksoneren. En de stilte was weg. En het kostte heel veel moeite om die stilte weer terug te pakken. Ik heb ooit het verhaal van een predikant gehoord. Laten we maar even Verbeek noemen, dominee Verbeek. Hij was gewoon om voor en na het eten te bidden aan tafel. En voor zijn kinderen was dat een heel normale zaak. Hij had een hele grote gemeente met veel werk. Druk, druk, druk. En weinig rust. Lange gesprekken aan de telefoon met mensen die met hun moeilijkheden en vragen bij hem kwamen. En dus weinig gelegenheid voor stilte. En op een bepaalde zondagmiddag opende hij de maaltijd. Niet met een gebed, maar alleen met, ja, met Verbeek. En toen bleef het doodstil. Hij luisterde naar wat zijn hemelse vader tot hem te zeggen had. Want dat was de enige mogelijkheid om de woorden van God te onthouden. Vaak is luisteren beter dan spreken. Luisteren naar God en naar wat Hij tot ons te zeggen heeft en wat Hij wil dat wij doen. Luisteren is een van de hoekstenen van het christendom. Luisteren word je wijzig van en het geeft je ook zelf de rust. En dan de laatste letter, de G. En het laatste woord wat daar aan vastzit, dat is het woord geloven. En wat is geloven nu? In Hebreeën 11, vers 1, daar staat het zo genoemd: het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Ik weet het, uit eigen ervaring. Het is niet altijd gemakkelijk om te geloven. Vragen waarom iets gebeurt, of wat de zin van iets is, kunnen ons zelfs van onze nachtrust beroven. En soms gebeuren de dingen waar we met ons verstand eenvoudigweg niet bijkomen. Dan slaat de twijfel toe. Is God nog wel met ons? Is het offer van Jezus Christus nog wel voor mij? Is Hij echt ook voor mij gestorven? Die twijfel kan hele grote vormen aannemen. Satan heeft veel pijlen op zijn boog om ons in verwarring te brengen. Maar we mogen weten dat God ons nooit zal loslaten. Wij zijn geborgen in zijn hand, in zijn handpalm gegraveerd. En Hij is met ons tot in alle eeuwigheid. Door het geloof mag onze relatie met God ook steeds sterker worden naarmate wij langer leven. En die mag sterker zijn dan de twijfel die ons plaagt. We mogen steeds met hem leven en in zijn liefde groeien. We zijn zo straks begonnen met de letters van het woordje volg mij. Er zit heel veel stof in die vier letters. Vissers van mensen die onderweg zijn naar het onbekende, die willen luisteren naar God en naar anderen en alles mogen doen in het geloof in hem. Gemeente van Emmen, u hebt wat te doen deze aanstaande week. Als u vissers van mensen wilt zijn, dan moet u deze vier woorden dus goed in uw oren knopen. Vissers van mensen die onderweg zijn naar het onbekende, die willen luisteren naar God en naar anderen en alles mogen doen in het geloof in hem. Bid dan, gemeente, om de leiding van de Heilige Geest en ga de weg die God u wijst. Amen. Wij gaan samen een mooi lied zingen, nummer 474, O God, die mij hebt vrijgekocht. gebeden doen. En na een stil gebed sluiten wij onze gebeden af met hardop het Onze Vader te bidden. Zullen wij het aangezicht van de Heer gaan zoeken. Heer, wat een consequenties zijn dat allemaal als we u willen volgen. Heer, dan moeten we direct zeggen van alstublieft helpt u ons, want wij kunnen dat niet alleen. Wij zijn geen heiligen, wij zijn maar gewoon zondige mensen. We doen ons best, maar het is beslist niet altijd gezegd dat het lukt. Maar Heer, in uw kracht kunnen wij het wel doen. In uw kracht kunnen wij dingen klaarmaken die we zelf niet voor mogelijk hielden. En daarom bidden we, Heer, wees ons nabij ook deze week weer. Als u ons een opdracht geeft om u te volgen met alles wat daarbij hoort, geef dan ook dat wij dat mogen waarmaken. Zodat straks de hele wijk hier in Anslo zegt, wat een goede mensen zijn dat. Die geloven in Jezus. Dat willen wij ook. Vertel ons hoe wij dat moeten doen. Wij bidden u voor deze wereld die zo in ellende kreunt. We hebben er met elkaar een zootje van gemaakt. We hebben onze rentmeesterschap niet goed uitgeoefend. Je wilt u daarin ingrijpen, op welke manier dan ook. Wilt u met deze wereld zijn? Wilt u met uw kinderen zijn? Wilt u zijn hier met allen die ziek zijn of die in rouw gedompeld zijn? Heer, u weet hoe het allemaal zit. Hoe het werkt. Wilt u hen allen nabij zijn en uw nabijheid geven? Ook als het heel moeilijk wordt. Zegen deze gemeente hier. Wil geven dat we met elkaar getuigen van u mogen zijn. En mensen mogen vertellen wat u voor ons betekent. Zo willen wij ook in stilte onze gebeden bij u brengen. Heer, u kent de nood van ons hart. U kent alle dingen waar wij mee worstelen, waar we niet uitkomen, maar die we toch bij u mogen brengen en ze daar ook laten. Zegen ons deze zondag zo verder. Wees met ons. Wij danken u voor alles wat u ons geeft. En wij danken u dat wij het gebed mogen bidden dat Jezus ons zelf geleerd heeft, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. We gaan ons slotlied zingen, maar voordat we dat doen, wordt er eerst gecollecteerd voor de doelen zoals die zijn aangegeven. En de Heer heeft de blijmoedige gever lief. En dan, als dat achter de rug is, dan gaan we staan en zingen lied 511, Geen wereld vol van zonden. Couplet 1 en 2, dan ontvangen we de zegen van de Heer. En zingen we nog couplet 3.
Collecte was net geweest.
Is die al geweest?
Ja.
Oh, dan heb ik even niet opgelet waarschijnlijk. Ik
ga het zeker mededelen.
Prima, dan gaan we gelijk staan en gaan we gelijk slot die zingen. Ja. Ik wens u allemaal een hele goede zondag. Het is een rustdag van de Heer. Probeer daar ook een rustdag van te maken dan. Ga dan heen naar uw huis, naar de plaats waar u verwacht wordt. Wees een getuige van onze opgestane Heer en Heiland. Draag daarbij de zegen van God de Vader. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen totdat Jezus komt. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.